Heeft u nu vakantie?
Ik heb nog geen vakantie. Ik moet nog even 2 weken en dan ben ik 3 weken in augustus vrij.
Ja, maar politiek gezien?
Politiek gezien niet.
De raad komt pas weer in oktober bijeen?
Jawel, maar het werk gaat door.
Toch? Hè,
de stad dat moet toch bestuurd blijven worden. En er zijn allerlei lopende zaken nog. We zijn nog volop bezig met de sport-BV. Ja. Binnenkort komt dat, na de zomervakantie, laat ik het zo zeggen, komt het in de commissie. En ik ga een soort tourneetje houden, zeg maar, langs de verenigingen. Dat wordt nu allemaal voorbereid. En de bedoeling is om in elk geval zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor de BV. En ik heb er goede hoop in dat het allemaal gaat lukken.
Ja. Als mevrouw Van Doornen met vakantie gaat, wie vervangt dan haar? Wie is dan de eerste?
De eerste loco is Martin Ponte.
Oké, en die bestuurt dan Capelle gedurende een aantal weken.
Ja.
Waar gaat u zelf heen met vakantie?
Ik heb nog geen plannen. Ik ben wel vrij. Het is even afhankelijk van hoe dat op dat moment is. Of een last minute of voor lekker in de tuin genieten. In Nederland is ook mooi, dus ik ben in Nederland.
Ja,
kun je ook weg. Dus.
Ik kom hier nog wel eens in, zeg maar, in Capelle kom ik nog wel eens op plekken waar ik denk van, hé, daar ben ik nog nooit geweest. Dat dan ook. En heeft u dan 2 of 3 weken vakantie?
Ik heb 3 weken vakantie.
3 weken, dus gewoon eventjes lekker van gaan.
Even vrij, even rust, even loslaten.
Ja. U bent geboren in Suriname?
Ik ben geboren in Suriname, Paramaribo.
Paramaribo?
Ja.
Hoe leuk is het in Paramaribo?
Leuk, heel erg leuk. Ik moest even nadenken van, bedoelt u nu of bedoelt u toen?
Nee,
Paramaribo is leuk. Het is een leuke stad. Ik ben er heel erg graag. Lekker zonnig, tropisch. De mensen zijn er warm. Gasvrij, lekker eten.
Een hele andere mentaliteit, denk ik. Hè?
En een hele andere mentaliteit.
Ja. Zo van lekker rustig aan.
Ja, maar je ziet er daar ook al een omslag in begint te komen. Maar ja, goed, de temperatuur is er ook na.
Dat
mensen zich wat minder gehaast, wat minder gestrest, laat ik het zo zeggen. Door die zon en die warmte, dan word je toch al vanzelf loom door de temperatuur. Dus, maar je ziet wel dat die gedrevenheid om echt ook iets te doen, om vooruit te komen, om het land vooruit te helpen, dat er goed in zit op dit moment. Ja.
Wanneer bent u naar Nederland gekomen?
Ik ben in 1979 naar Nederland gekomen.
Ja, ja. En waarom eigenlijk?
Ja, dat is een beetje een dubbel verhaal. In die zin tweeërlei. Aan de ene kant vanwege studie. Ik zat in Suriname op de universiteit. Toen ik van de middelbare school kwam, pas de sociaal-economische faculteit opgericht door ex-premier, was dat Jules Setny, en dokter Lekkie, een van de slachtoffers van de decembermoorden. Uh-huh. En daar ben ik begonnen op de universiteit en op een gegeven moment moest ik me gaan oriënteren op mijn specialisme. En ik had gekozen voor fiscale economie. En dat kon niet in Suriname. Dus lag het voor de hand dat ik naar het buitenland moest. En dus Nederland.
Ja, dat is dan de eerste keuze.
Ja.
Dan ook. Heeft u altijd iets met cijfers gehad?
Dat was op de basisschool al. Zowel Nederlands als rekenen was ik goed. Ja. Nou, dat heeft zich doorgezet op de MULO met wiskunde, algebra, meetkunde. Aha. Ging dat goed. Economie kwam er toen bij. En dat is allemaal...
U had altijd goed kunnen leren.
Ik heb altijd mijn best gedaan.
Ja, ja,
ja. Ja, ja, ja. Ja.
En toen in Nederland aangekomen, 1979, en toen?
Ja, toen vond ik aansluiting op de universiteit in Tilburg. Want we hebben in Suriname op de sociaal-economische faculteit gebruik gemaakt van gastdocenten uit Tilburg. Dus voor alle vakken die ik bij de gastdocenten tentamen had afgelegd, die waren geldig. Daar kreeg ik vrijstelling voor. Mm-hmm. En de rest van de vakken die ik bij Surinaamse docenten, zeg maar, had afgelegd, dat moest ik allemaal opnieuw doen.
Oh.
Ja, ja.
Dat is frustrerend.
Dat was behoorlijk frustrerend.
Ja?
Ja. Maar ja, goed, ik ben een doorzetter. Dus ja. Ik begon van vooraf aan weer met de vrijstellingen die ik had natuurlijk. En ik heb mijn propeduizen en mijn kandidaat in Tilburg gedaan en mm-hmm. Doctoraal in Rotterdam.
Ja.
Ja.
En daarna het bedrijfsleven in?
En daarna, voordat ik afgestudeerd was, solliciteerde ik naar het ministerie van Financiën en werd ik aangenomen. Maar daarvoor had ik ook nog op het ministerie van Economische Zaken gezeten, op de afdeling macro-economische politiek. En toen ik afstudeerde, toen kon ik de inspecteursopleiding gaan doen van het ministerie van Financiën. En dat heb ik gedaan. Het was een 3-jarige opleiding na de studie. En dat heb ik voltooid en ben als belastinginspecteur gaan werken.
Ja, en hoe lang heeft dat geduurd?
Het heeft een jaar of, ja, tot 2006, hè.
Ja, en daarna de Kapelse politiek in?
Ja.
Ja. Goh, hoe hebben ze u zo kunnen vinden bij de Partij van de Arbeid?
Ja, ik moet zeggen dat ik ze heb gevonden.
Ja, u bent eerst lid geworden van de Partij van de Arbeid.
Ja, precies. Het is op een gegeven moment...
Bent u altijd politiek geïnteresseerd geweest?
Ja, dat ben ik vanuit Suriname ook mm-hmm. al geweest. Ik ben actief geweest in de studentenwereld. Ik ben actief geweest ook in de politiek. In die zin dat ik toen verbonden was aan de Partij Nationalistische Republiek Suriname, de PNR, mm-hmm. van Eddy Bruma. En mm-hmm. die zeg maar de motor was achter de onafhankelijkheid van Suriname in 1975. En bij die partij heb ik een kaderopleiding gevolgd ook nog. En vanuit Suriname volgde ik ook, hoe kan het ook anders, de politiek in Nederland. En mijn grote voorbeeld is altijd Den Uyl geweest.
Ja.
Ja, die heeft mij altijd aangesproken en dat is nog steeds het geval.
Ja, hij was ook de man natuurlijk die Suriname officieel onafhankelijk heeft verklaard.
Ja, klopt. Dus ook die band hebben we met hem.
Precies, ja. Precies. U bent ooit lid van de Partij van de Arbeid geworden. Altijd al eerder, zoals zegt eerder gezegd, geïnteresseerd geweest in politiek. En wat trok u nou specifiek aan in de Partij van de Arbeid om daar lid van te worden?
Ja, wat mij specifiek aantrok was de betrokkenheid, de gedrevenheid, maar ook de solidariteit die in elk geval Den Uyl uitdroeg. Natuurlijk op de beginselen van de Partij van de Arbeid gebaseerd. En dat is wat mij bijzonder aanspreekt, die solidariteit met anderen, de zwakkeren die niet goed mee kunnen, dat daar ook mee rekening wordt gehouden en dat die ook meegenomen worden en ook kunnen meedelen in al het moois wat we hebben hier in het land.
Ja, buiten de uitzending heb ik het leven gememoreerd. U was al eerst het, zeg maar, de allereerste, dat ik zo zeggen mag, gewoon de allereerste zwarte man in de Kapel politiek. Een hele bijzondere ervaring, denk ik.
Dat is zeker een hele bijzondere ervaring, maar ook een hele eer om dat te zijn. Ik hoop dat ik wat dat betreft baanbrekend ben in de Kapelse politiek. Het was een hele ervaring voor mij, maar ik denk ook voor de Kapelse politiek. Ik heb het in het begin wat moeilijk gehad, in die zin dat je elkaar moet leren kennen. Dat ging wel op een respectvolle manier. Ik kan niet zeggen dat ik respectloos ben behandeld. Maar het politieke spel, dat werd natuurlijk gespeeld. En dat moest ik nog leren, zeg maar. Vanuit mijn achtergrond geen actieve politieke en bestuurlijke ervaring. Mm-hmm. En het is een harde leerschool geweest. En ik ben er heel blij mee dat ik in elk geval de kans heb gehad om dat te ervaren en te leren.
Ja, u kunt zich goed weren in de discussies met de raad.
Ja, dat gaat mij nu stukken beter af. Ja, dat klopt.
Ja, goed zo. Maar het gaat niet zo goed met de Partij van de Arbeid op dit moment. Op dit moment bent u wethouder voor de Partij van de Arbeid hier in het college in Capelle. Stel dat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen het zo slecht uitpakt. Hè, op dit moment het gaat niet goed met de Partij van de Arbeid. Er is veel kritiek op dit moment. Dus het zou best zo kunnen zijn dat u volgend jaar niet terugkeert als wethouder. Nou krijg je natuurlijk wel een tijdje wachtgeld. Dat is ook niet verkeerd natuurlijk. Maar waar zou u dan voor kiezen? Zou u dan eventueel voor een plek in de raad gaan? Ik weet niet of dat kan. Of zegt u van nou, dan ga ik toch maar weer terug het bedrijfsleven in. En dan als wat?
Ja. Ja, het gaat helaas niet goed met de Partij van de Arbeid in de peilingen. Maar goed, we hebben nog ruim een half jaar te gaan. Ik denk dat we er onze schouders onder moeten zetten en het contact weer moeten gaan zoeken met onze kiezers. En wellicht dat we dan op die manier tij kunnen keren. Maar goed, feit is op dit moment dat het niet goed gaat. Wat betekent dat voor mij? Wat voor perspectief heb ik? In het geval dat wij zeg maar een slechte stembusresultaat hebben, dan is de kans inderdaad groot dat ik niet terugkom als wethouder. Ik heb in een geval van mijn vorige werkgever een terugkomgarantie.
Oh,
dus
mooi.
Ik kan dan terug naar de Belastingdienst. Maar ik wil wel actief blijven in de Kapelse politiek.
Ja, ik denk dat ook zeggen ook aan uw ex-collega, de heer Hans Jacobs, had ook een terugkomgarantie.
Ja,
die
precies.
Die actief
precies.
Is met de Belastingdienst.
Ja.
Dus dat is mooi geregeld.
Dat is mooi geregeld.
Een hele geruststelling.
Ja, klopt. En daarnaast wil ik actief blijven in de Kapelse politiek.
Ja.
Dus ik sluit niet uit dat ik dan als raadslid het politieke leven voortzet in Kapelle.
Ja, nou ik denk dat we u toch wel graag terugzien in de Kapelse politiek. Wat zonder meer, ik krijg even een belletje tussendoor van immer alerte luisteraarster Ans Hartnagel, u ook niet onbekend natuurlijk, die even opmerkte van dat u zeg maar als eerste donkere man in het college bent, maar dat de heer Mark Wilson als eerste donker, zeg maar, in de raad actief is. Dus waarvan akte bij deze. Ja.
Terecht opmerking.
Ja. Ja. U woont in Kapelle sinds wanneer?
Ik woon in Kapelle sinds 1982.
Uh-huh.
Ik ben weer hier aangekomen in 1979. Ik ben toen ingetrokken bij een broer van mij die aan de Sperwehof woonde. Ik ben kort daarna verhuisd naar Schiedam. Heb daar 2 jaar gewoond. En kwam in 1982 terug. En woon sindsdien in Kapelle.
Nagenoegen.
Nagenoegen.
Ja, in Kapelle. Hoe kijkt u tegen Kapelle aan?
Kapelle is een mooie stad. Kapelle, daar heb ik altijd en nog steeds met plezier gewoond. Ik heb de groei ook gezien van Kapelle. Van het dorpse naar toch een stad met behoud van het dorpse karakter. En dat vind ik heel bijzonder. Dat vind ik juist ook het mooie en de kracht van Kapelle. En ja, Kapelle heeft toekomst. Er valt nog een heleboel te doen. Vandaar dat ik ook mijn bijdrage wil blijven leveren en actief wil blijven in de Kapelse politiek. Om die dromen die we hebben in en met Kapelle, om die de komende tijd te realiseren.
Ja. U bent getrouwd?
Ik ben gescheiden.
Gescheiden?
Ja.
Voor kinderen?
Ik heb 2 zonen.
2 zonen. En die wonen ook in Kapelle?
De oudste niet meer. Die woont zelfstandig in Rotterdam.
Ja.
En de jongste die woont wel in Kapelle.
Oké, okay, nog familie in Paramaribo, Suriname?
Ja, ik heb daar een jongere broer nog wonen met zijn gezin. En uiteraard neven en nichten en ooms en tantes.
Die heb je altijd genoeg in Suriname.
Precies.
Maar en wordt er wel eens de oversteek gemaakt? Gaat nog wel eens de buurt in Paramaribo?
Ja, in het verleden wat regelmatiger dan nu. Ik ben voor het laatst in december 2007 geweest.
Ja, en geen plannen op korte termijn om weer eens een keertje te gaan buurten in Paramaribo?
Het blijft trekken.
Dus, ik kan me voorstellen, ja. daar liggen je wortels, je roots, zoals dat heet. Nou, we toch even over hebben. Want, een week of wat geleden op vrijdag werd in Kapelle dan de dag van de slavernij werd herdacht. En u heeft daar toch ook het woord ook gevoerd. Wat gaat er dan door u heen op zo'n dag?
Ja, wat gaat er door je heen? Ik denk dat hetzelfde door mij heen gaat als stilstaan op 5 mei. Bevrijding. Nou ja, goed. Ik heb de slavernij niet meegemaakt en een heleboel hebben de Tweede Wereldoorlog ook niet meegemaakt. Maar toch door die overlevering en het feit dat je dat hebt meegekregen en geleerd van wat het betekent om onvrij te zijn. Gaat er toch een heleboel door je heen. In die zin dat je er stil bij blijft staan dat de vrijheid die we met elkaar genieten vandaag, dat het niet zo vanzelfsprekend is. En dat we er allemaal voor moeten zorgen dat we ook dat blijven behouden.
Ja. We hebben toen in het kader van dat onderwerp hier te gast gehad in het programma raadslid mevrouw Marita Pengel. Die heeft over gesproken en die zei van nou ja, Oké, dat ligt alweer in een ver verleden, die slavernij. Het is eigenlijk meer ook aandacht vragen ook voor zaken zoals bijvoorbeeld discriminatie die je nog tegen kunt komen. En dat eigenlijk het achterliggende grote belang is van die dag.
Ja, dat speelt natuurlijk ook mee. Hoewel ik dat die relatie niet gelijk leg. Het gaat mij meer om die vrijheid. Dat vind ik belangrijk. Discriminatie, of je dat heb je altijd gehad. Of het nou slavernij is geweest of niet. Discriminatie is er altijd geweest. Dat moeten we ook altijd blijven bestrijden. Maar het belangrijkste gevoel dat ik heb bij het vieren van 1 juli, hè, de afschaffing van de slavernij, Kitty Kotti, is het gevoel dat mijn voorouders zouden hebben gehad op dat moment, dat ze de ketenen van zich los konden gooien en die vrijheid in liepen. Ja, dat moet een bijzonder gevoel zijn. En ja, dat probeer ik ook een beetje tot mij door te laten dringen van wat dat eigenlijk is geweest daarvoor. En daarna. En dat is voor mij een belangrijk moment om bij stil te blijven staan. Dat met name dat daarna, die vrijheid en vanaf dat moment die emancipatie, hè, die zelfverheffing die men toen is gaan realiseren. Dat een heel proces is waar we nog steeds mee bezig zijn.
Ja, die zelfverheffing. Ik denk onmiddellijk aan president Obama. Wat dacht u toen hij tot president werd verkozen?
Ja, dat was natuurlijk wel ook voor heel de wereld een heel mooi moment. En zeker als het gaat om de raciale verhoudingen in de Verenigde Staten, maar ook over heel de wereld. Dat toch een belangrijk moment was van jongens, kijk, we kunnen het allemaal. We zijn allemaal gelijk en we hebben allemaal die capaciteiten om dit te kunnen doen. En dan speelt ras of kleur geen rol, maar dan speelt de gedrevenheid en wat voor bedoelingen we eigenlijk hebben speelt een rol. En dat vind ik het belangrijkste.
Ja. Of heel iets anders hebben. Uw liefhebberijen.
Ja.
Vrije tijd.
Vrije tijd. Lezen. Ja. Ik luister naar muziek. Ja. Met de Lions Club vrijwilligerswerk doen. Daar ben ik nog lid van. En feesten.
En feesten. Ja. En niet gaan kijken naar wedstrijden van uw neef bij AZ?
Daar kom ik helaas niet zo vaak aan toe. Maar als de mogelijkheid zich aandient, dan wel.
Ja. Ja, ik begrijp zelf dat er nog een neef Jaliens is die ook niet onverdienstelijk voetbalt. Ergens is gelezen. Maar u bent natuurlijk ongelooflijk trots dat u een neef hebt die bij AZ voetbalt.
Ja, tuurlijk. Ja. Daar ben ik heel erg trots op. Ik bedoel, hij is natuurlijk ook voor de Surinaamse gemeenschap een ambassadeur. Maar ook voor mijn familie uiteraard.
Ja, zonder meer. Betekent dat u ook nou gewoon zeg maar AZ verkies boven Feyenoord?
Ik verkies Sparta boven
Sparta wel. Ja. Feyenoord. Nee, dat kan, zeggen. Dat is ook heel goed.
Ja, nou, in die zin omdat ik omdat mijn zoon voor Sparta voetbalt. Ja. Dus vandaar die betrokkenheid en verbondenheid met Sparta.
Ja. Ja, maar, ja, want wat dat betreft, het voetballen ligt stil. Dus dat was een prima gelegenheid dat we u vanmorgen uit konden nodigen. Want normaal gesproken bent u bijna niet te pakken te krijgen voor een uitzending van Puntsgewijs zaterdagmorgen. Hooguit via de telefoon, want u bent altijd naar het voetballen.
Ja, dat klopt. Mijn jongste zoon die voetbalt op de zaterdag bij VV Capelle. En dat wil ik voor geen goud missen.
Nee. Ja. Ja. Welke klas zit hij in?
Hij gaat nu naar de C.
Ja.
Ja.
En gaat als het goed is zijn neef achterna?
Nou, de jongste is niet zo fanatiek in het voetballen. Hij vindt het wel leuk, maar het heeft niet zijn prioriteit. Dus hij heeft niet die gedrevenheid die ik bij zijn oudere broer zag op die leeftijd. Dus maar ja, goed, wat niet is, kan komen.
Zijn er dingen in het leven waar je echt een hekel aan hebt? Daar moet even over nagedacht
worden. Ja, daar moet ik even over nadenken.
Als het niet zo is, dan dat toch prima?
Ja, een hekel is... ik heb een hekel eraan als mensen onheus en onfair worden behandeld. Daar heb ik een hekel aan.
Ja.
Ja, ik vind, we moeten elkaar respectvol blijven behandelen. En... daar heb ik een broertje dood aan, zoals ze dat zeggen. Ja.
U heeft een vrije dag. Hoe ziet die dag er dan uit? Uw ideale vrije dag?
Mijn ideale vrije dag, daar heb ik het onlangs met collega Artjan over gehad. Het is niet mijn ideale vrije dag, maar het kwam heel goed uit. Vroeg op, naar de bakker, warm pistolet halen, oude kaas, lekker glas melk, kopje koffie en daarna op de bank met de krant.
Ah, oké. Okay.
Ja.
Ja, en welke krant lees je dan?
NRC Handelsblad.
NRC, ja. Nou, als dat zelfs de weekendeditie is, dan die blijf je lezen.
Die blijf je lezen, dat klopt. Ja, ja en dan een beetje indommelen op de bank. Heel rustig doen. En als het middag is, dan even nog een beetje werken in de tuin. En lekker weer, lekker buiten. Dus dat vind ik een ideale rustdag voor mij.
En als u televisie gaat kijken, wat heeft u daar nog voor bepaalde programma's?
Nee, want ik kijk zelden naar televisie.
Oh, maar goed, in het kader van de actualiteit?
Ja, dan is het, hoe heet dat, De Wereld Draait Door, vind ik goed. En Nova.
Paul
Witteman.
Ja.
Waar het gaat om de actualiteit. Maar televisie, nee.
Maar nooit van een goede film vanavond op de televisie, daar ben je niet voor te porren voor een goede film?
Meestal doe ik dat dan met mijn oudste zoon als hij er is. Maar dan niet vanaf de televisie. Dan haalt hij een film vanuit de videotheek. Dan zitten we samen te kijken.
Ja, en niet gestoord door de reclame tussendoor.
Precies.
Goed. Wat lust u graag of wat lust u eigenlijk niet?
Wat lust ik niet? Er is heel weinig dat ik niet lust.
Dat is toch mooi?
Ja.
Dat is lekker makkelijk.
Ik kan er zo niet op komen wat ik niet lust. De extreme dingen, springhanen en dat soort dingen.
Dat wordt gepropageerd.
Precies.
Je zit vol met eiwit, heb ik begrepen. Dus daar schijnt toch een keer aan te moeten. Gefrituurde springhanen. Ik moet er ook niet aan denken, maar op zich, dat lijkt me niet echt, geweldig. Het lezen, wat leest u graag?
Ja, ik...
favoriete schrijvers?
Hoe heet ze nou? Die Amerikaanse Toni Morrison. Ik lees... ik heb onlangs... hoe heet dat nou? Ja, ik ben niet zo goed in
namen.
Namen.
Nee.
Het is een Antilliaanse schrijver over domino spelen was dat. Ik weet niet goed, weet niet meer hoe dat
maar het is
heet.
Een Antilliaanse schrijver en daar lees je graag...
Het is een Antilliaanse schrijver. Ik lees een beetje divers. Dus niet tot één schrijver of één genre.
Fictie, roman of detective?
Roman.
Toch altijd roman altijd. Ja. En als u gaat zitten lezen, leest u het boek dan achter elkaar uit?
Hangt er vanaf of de spanning er goed in zit. Dan ben ik geneigd om achter elkaar uit te lezen. Ja.
Ja.
En als het minder goed is, dan duurt het wat langer.
Oké, goed. We zijn bijna gekomen aan het einde van dit gesprek. Het is vandaag zaterdag. Wat gaat u vandaag verder nog doen?
Ik ga zo meteen nog wat boodschappen doen. En als het weer een beetje droog blijft, ga ik verder in de tuin.
Oké. Vind je dat leuk, boodschappen doen?
Nee.
Niet echt, hè?
Dus iets dat moet gebeuren.
Moet gebeuren, ja. Wordt u wel eens herkend op straat?
Ja, Ja.
Oké.
Ja, leuke reacties van mensen die mij in de krant hebben gezien. En, ja. U bent die meneer. En onlangs werd ik nog staande gehouden door een meneer in zo'n scootmobiel. Ja. Die een praatje wilde maken, die mij in de krant had zien staan. En het heel goed vond met het gratis openbaar vervoer. Daar was hij heel blij mee. Ja. En dat we ons best moeten blijven doen voor Capelle. Dus dat zijn hele leuke reacties.
Ja, u wordt inderdaad wel eens aangeschoten met mensen die er met bepaalde wensen hebben.
Ook. Ja, dat zijn vaak persoonlijke wensen waar je als wethouder persoonlijk niet zoveel mee kan. Mm-hmm. Maar om het aan te horen is al een heleboel voor de mensen. Daar moet je ook de tijd voor nemen, dat weet ik er ook.